Wij willen met elkaar lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8, vers 10 en 11 willen we samen lezen. En ook vers 18 tot en met 23. Romeinen 8, vers 10 en 11. En ook vers 18 tot en met 23. Romeinen 8, vanaf vers 10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Even tot zover, lees verder in vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, of de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, om te komen tot de vrijheid en van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover. Wat Paulus hier zegt in vers 10 en 11 is, als Christus in ons woont, is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Wat bedoelt hij daarmee? Het lichaam is dood. Hij bedoelt daarmee ons fysieke lichaam. En hij zegt dat lichaam is dood. En dat betekent, ons lichaam is sterfelijk. Weet je, de geest is leven vanwege de gerechtigheid, staat er daarna in dit vers. Dus wij zijn opnieuw geboren, wij zijn een nieuwe schepping in Christus, het nieuwe leven is al aangevangen, wij hebben ook al eeuwig leven gekregen. We waren dood in zonde, maar we zijn nu levend gemaakt met Christus, dat is voltooid verleden tijd, dat is gebeurd. Dus de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Geestelijk gezien zijn wij al opgestaan uit de dood. Maar lichamelijk gezien zijn wij nog dood. Het lichaam is wel dood, waarmee Paulus bedoelt, wij zijn sterfelijk. Wij zijn zeer kwetsbaar, ons lichamelijke, of ons leven hier op aarde zoals het nu is, in dit lichaam is vergankelijk. Dit lichaam is, kan zomaar ziek worden. We kunnen zomaar een ongeluk krijgen, ons leven kan zomaar voorbij zijn. Wij allemaal dragen de dood met ons mee. De dood is een reële dreiging voor ons allemaal. En dat is wat Paulus bedoelt met het lichaam is wel dood. De geest is leven. Maar als de geest van hem, dus geest met een hoofdletter, als de Heilige Geest in ons woont, de geest die ook Jezus uit de doden heeft opgewekt, dan weten wij dat de Heere God, of de Heilige Geest die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook onze sterfelijke lichamen, ons lichaam dat nu nog dood is, levend zal maken door zijn geest die in ons woont bij de wederkomst van Jezus. En dat is het thema van vanavond. We denken na over onze toekomstige opstanding uit de dood. De apostolische geloofsbelijdenis zegt, ik geloof in de opstanding der doden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En dat is een wezenlijk aspect van waar we in geloven. Dat is ook een wezenlijk aspect van het evangelie van het goede nieuws. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, waarom zijn er sommigen die zeggen dat er geen opstanding van de doden zal zijn? Er waren blijkbaar in de gemeente te Korinthe ook mensen die de Sadduceeën volgden in plaats van de Farizeeën. Die zeiden, er gaat geen opstanding van doden komen, hè, want dat was in het Jodendom ook een discussie. Er waren verschillende groeperingen in het Jodendom en sommigen zeiden, ja zeker gaat de opstanding der doden komen, maar anderen zeiden, die gaat niet komen, de Sadduceeën, dat weet u wel. En blijkbaar was die discussie in de gemeente te Korinthe ook. En dan zegt Paulus ook, hoe kan het dat van sommigen Hoe kunnen sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding zal zijn als we immers prediken dat Christus uit de doden is opgewekt? Want als Christus uit de doden is opgewekt, dan zullen wij ook opstaan uit de dood. Anders gezegd, negatief gesteld, als Christus niet is opgewekt, dan zouden wij ook niet opstaan uit de dood. En als er geen opstanding uit de doden zou zijn, dan zou Christus ook niet zijn opgewekt. Dus onze toekomstige opstanding is onlosmakelijk verbonden met de reeds de opstanding van Christus die reeds heeft plaatsgevonden. Maar als dat niet zo zou zijn, dan zou onze prediking zonder inhoud zijn. En ook zonder inhoud zou ons geloven zijn, zegt Paulus, dan zouden we valse getuigen van Christus zijn geweest. Dus dit was een groot onderdeel, een belangrijk onderdeel van de evangelieprediking van de apostelen. Je komt het ook tegen in het boek Handelingen. In het boek Handelingen, bijvoorbeeld in Handelingen 4 vers 2, als dan de leiders van het volk helemaal niet blij zijn dat nadat Petrus en Johannes gevangen zijn genomen, zijn ze weer vrijgelaten. Dan zijn ze bevolen om niet meer te spreken in de naam van Jezus. Maar dan doen ze dat gelijk daarna toch weer. Ze gaan toch weer getuigen van de Heer Jezus. En dan staat er, zij troffen Petrus en Johannes aan, die het volk aan het onderwijzen waren. En wat waren zij aan het onderwijzen? In Jezus, de opstanding der doden. Dus hier vind je heel duidelijk dat de apostelen niet alleen spraken over de opstanding van Christus en daarvan getuigden, maar ze predikten in Jezus de opstanding der doden. En ik zou u zo 5 andere teksten kunnen laten zien uit het boek Handelingen der Apostelen, dat de prediking van de komende opstanding der doden, dat werkelijk centraal was ook in de prediking van de apostelen. Nou, waarom spreek ik daar vanavond over? Omdat mijns inziens veel christenen in onze tijd, en misschien zelfs wel door de eeuw heen, meer aansluiten bij de Sadduceeën dan bij de Farizeeën. Waarmee ik bedoel te zeggen dat in theorie geloven wij wel in de opstanding der doden, in theorie belijden wij dat, maar in de praktijk wordt het zo vaak verzwegen. Er wordt zo weinig gepreekt over onze toekomstige lichamelijke opstanding. Zelfs op paasmorgen, als ik terugdenk aan de afgelopen jaren, paasochtend, en als ik dan luister naar de gebeden die uitgesproken worden, als we van tevoren met de raad van oudsten bij elkaar zijn en we bidden voor de dienst, en ook in de liederen die gezongen worden, dan komt onze toekomende opstanding, die komt heel weinig voorbij. Er wordt zo weinig voor gedankt. Het lijkt wel alsof er zo weinig troost uitgeput wordt, terwijl dit toch werkelijk iets is dat als het tot je doordringt, dat het je zeer vertroost. En dat we er geweldig door bemoedigd mogen worden. Ook bij begrafenissen wordt er soms zo weinig gerefereerd aan onze toekomstige opstanding uit de dood. Mijns inziens ligt de nadruk in het denken van veel christenen ten aanzien van de toekomst op de hemel. Wij hebben hier onze aardse pelgrimstocht. Net als in het boek van John Bunyan, de aardse pelgrimstocht, wat trouwens een heel goed boek is, wat ik u zeer aanbeveel om dat ook te lezen. Ik heb het zelf heel wat keren gelezen. Het is een prachtige allegorie op het leven van de christen. Maar het eindigt in de hemel, op weg naar de eeuwigheid. En de eeuwigheid is dan de hemel. Maar dat is niet bijbels, we zijn niet op weg naar de hemel. Ja, we zijn wel op weg naar het paradijs. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ik verlang ernaar, zegt Paulus, om heen te gaan en bij Christus te zijn. En dat is verreweg het beste. Zeker, wij zullen worden opgenomen in heerlijkheid als wij sterven, maar dat is niet ons eindstation. N.T. Wright is een hele bekende theoloog in deze tijd. Die heeft gezegd, die heeft gesproken, die heeft het zo verwoord. Wij geloven in het leven na de dood. Het leven na de dood, daar geloven alle christenen wel in. Maar gelooft u ook met uw hart in het leven na de dood? Want dat is wat de Bijbel leert. En dat is dat Christus terug gaat komen en dat geest, ziel en lichaam herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. En dat ons lichaam gelijkvormig zal worden aan het lichaam van Christus. Dat is wat we net met elkaar hebben gelezen. De geest zal ook onze lichamen, onze sterfelijke lichamen, onze lichamen die nu nog sterfelijk zijn, dat dit lichaam, dit fysieke lichaam, zal hij levend maken vanwege de opstanding van Jezus Christus. Waarom is het belangrijk om hierover na te denken? Ik neem een algemene tendens waar in het christendom, waarbij de nadruk op het geestelijke gelegd wordt ten koste van het lichamelijke. Je zou dat in het Engels noem je dat disembodied, een uit het lichaam idee van de verlossing. Disembodied, uit het lichaam. Wij denken dat wij verlost worden door uit het lichaam verlost te worden. Van de redding hebben wij de verlossing van de ziel in de hemel gemaakt. Dat heeft samen met dat het Griekse denken erg overheersend is geworden in de christelijke theologie. Dat heeft te maken met filosofie, het Griekse dualisme, de Griekse tweedeling. En in het Griekse denken, denk maar aan platonisch. Hè. Wat is een platonische relatie tussen een man en een vrouw? Dat is alleen maar een geestelijke relatie tussen een man en een vrouw. Ze hebben geen lichamelijk contact, geen seksuele relatie. Dat noem je een platonische relatie, alleen maar geestelijk. Dat is Plato. Het geestelijke wordt verheerlijkt, het lichamelijke wordt verafschuwd. Dat zie je dat het een sterke invloed heeft gekregen in de christelijke leer. Waardoor men is gaan zeggen, het gaat niet meer om een natuurlijk volk Israël. Het gaat alleen maar om de kerk en dat is het geestelijke Israël. Het gaat niet om het koninkrijk op aarde. Er gaat niet een koninkrijk op aarde komen, maar het koninkrijk der hemelen is de hemel. Dus de nadruk is verschoven van Gods plan met deze wereld. Is het verschoven naar dat wij straks voor eeuwig bij de Heere in de hemel zullen zijn. Maar het koninkrijk der hemelen, en wij denken dat dat de hemel is, maar Joden spraken de naam van God niet uit. Tot op de dag van vandaag doen ze dat niet. Ze zeggen niet zomaar God, zoals wij dat zeggen. Dus ze zeiden ook niet zo snel koninkrijk van God, dus ze zeiden koninkrijk der hemelen. Vandaar dat het koninkrijk der hemelen ook wordt genoemd, ook door de Heere Jezus. Want hij was natuurlijk ook een Jood. Maar daar wordt niet de hemel mee bedoeld. Nee, het koninkrijk van God is altijd in de toekomstverwachting van Israël geweest dat het koninkrijk op aarde gaat komen. En dat heeft allemaal verband met elkaar. Ook niet meer de aardse stad Jeruzalem. Veel christenen denken dat de aardse stad Jeruzalem helemaal geen rol meer speelt in Gods plan met deze wereld. Het gaat alleen maar om het hemelse Jeruzalem, et cetera. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat heeft allemaal verband met elkaar. Dat is platonisch denken, dat is Grieks denken. Maar de Bijbel ziet veel meer het Hebreeuwse denken, het Bijbelse denken wijst veel meer op de eenheid. Nou, laat me nog een ander voorbeeld geven. Nee, laat Romeinen 8, wat we net hebben gelezen. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ik heb heel lang dat vers gelezen op de wijze en geïnterpreteerd, ik denk onbewust ook zo geïnterpreteerd, in aansluiting op wat ik net zei, van het lijden van de tegenwoordige tijd is ons leven hier op aarde en de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden is als we straks bij de Heere in de hemel zullen zijn. Maar dat is niet waar Paulus over spreekt hier, want in de verse daarna spreekt hij elke keer over de schepping. De schepping verwacht het openbaar worden van de kinderen van God. En dat heeft ook te maken, denk ik, met de opstanding uit de dood die gaat komen. En wat betekent het nou, het openbaar worden van de kinderen van God? Ja, dat betekent dat de kinderen van God lichamelijk zullen opstaan uit de dood. En dat dan die verheerlijking van het lichaam openbaar zal worden in deze schepping. En dan staat er in vers 21, opnieuw heeft hij het over de schepping, dat de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De schepping zal bevrijd worden. En daarna zegt hij opnieuw, heeft hij het opnieuw over de schepping die nu nog zucht en in baresnood verkeert. Maar die baresnood die gaat ergens toe leiden. Er gaat een geboorte komen. Er gaat een glorietijd aanbreken in de schepping. We hebben de geest als eersteling ontvangen, ook wij zelf. Wij verwachten die glorietijd die gaat komen. Wat gaat er dan gebeuren? De verlossing van ons lichaam, niet de verlossing uit ons lichaam. Ziet u het verschil? Wij denken, de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, is verlossing uit het lichaam. Maar Paulus spreekt hier over de verlossing van ons lichaam. Wij zullen naar geest, ziel en lichaam behouden worden. Hij nu, de God des vredes, heilig uw geheel en al, opdat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dat is het goede nieuws waar wij in geloven. Nou, het is heel belangrijk dat we hier met elkaar over nadenken, want ik heb ontdekt dat welvaartsevangelisten, dat zij benadrukken dat wij geest zijn. Dat heeft ook te maken met hoe kijk je naar de mens. Wat is je antropologie, om het even duur te zeggen. Wat is je leer ten aanzien van de mens? En dan zeggen welvaartsevangelisten, wij zijn een geest, wij hebben een ziel en wij wonen in een lichaam. Zo van je werkelijke ik, je werkelijke persoon, je werkelijke wezen, dat is je geestelijke wezen. En daarnaast heb je ook nog je gevoelsleven, je hebt je psychische leven, je hebt je psychische zelf, maar dat is gewoon wat je hebt. En je woont in een lichaam. En dat onderscheid maken ze op die manier, zeggen welvaartsevangelisten het, omdat ze willen benadrukken dat wij aan God gelijk zijn, want ze hebben het letterlijk over wij zijn kleine goden, wij zijn kleine christenen, dus het verschil tussen God de schepper en ons als schepselen, dat verdwijnt haast in het welvaartsevangelie. Ze zeggen werkelijk van ja, wij zijn net als Christus en Christus deed ook alles alleen maar door de geest die in hem woonde, niet omdat hij de zoon van God was. Dus de geest woont ook in ons, dus we kunnen precies hetzelfde doen als wat Christus deed. Dus het verschil tussen Christus en ons, dat vervaagt helemaal in deze leer. En ze zeggen wij zijn geest, waarom? Ja, omdat God ook geest is. Als God geest is en wij zijn geest, dan zijn wij dus kleine goden. En dan kunnen wij ook precies de werken doen die God doet. Net als dat God sprak en het was er, gaan wij een woord uitspreken, hè? De hele... Word of faith movement, je spreekt in geloof een woord uit en dat heeft scheppingskracht. Het is allemaal heel eng hoor, dit wat ik nu vertel. Het is echt eng. Ik ben erachter gekomen dat het veel raakvlakken heeft met New Age. Er is veel dwaling in het echte welvaartsevangelie. Is diep afgedwaald van de Bijbelse leer. En het is ook het wordt heel erg benadrukt, het ongelimiteerde potentieel van de mens. Het is echt super eng. Je moet er ver vandaan blijven. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat we dan dus net als God geest zijn. Maar dat is niet Bijbels. Je bent niet alleen geest. En je hebt een ziel en je woont in lichaam. Nee, je bent geest, ziel en lichaam. Je bent ook een lichaam. Volgens de Bijbel. Dat is weer die eenheid. Die in het Hebreeuwse denken veel meer benadrukt wordt. Niet die scheiding tussen het geestelijke en het lichamelijke. Maar de eenheid en de schepping en ons lichaam zullen uiteindelijk verlost worden. Daarom, lieve mensen, is God in het vlees gekomen. Heeft u er wel eens over nagedacht, het verband hiermee? Wij geloven dat God, de schepper van hemel en aarde, hij die geest is inderdaad, hij die eeuwig is, de almachtige God, is in zijn zoon gekomen in het vlees. Hij is deel gaan uitmaken van de schepping, om de schepping te verlossen. Hij heeft een lichaam gekregen om als vertegenwoordiger, als tweede Adam, als laatste Adam, die de dood heeft overwonnen, voor ons lichaam ook te verlossen. Daarom heeft hij deel gekregen aan ons lichamelijke zijn. Hij is mens geworden zoals wij, om ons als mensen die geest, ziel en lichaam zijn, te verlossen. Het heeft alles met de incarnatie te maken, dus we moeten niet vooral een uit het lichaam idee van de verlossing hebben. En dat is het goede nieuws. Nou, ik wil nog twee teksten met u bekijken die ook dit verder onderbouwen. En dan zal ik daarna proberen om het nog iets dichter bij u te brengen. 1 Korinthe 15 heb ik al geciteerd. Ik heb namelijk twee ontdekkingen gedaan die helemaal ook in het verlengde hiervan liggen en die ik graag vanavond met u zou willen delen. 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus op een gegeven moment, in vers 19, misschien kunnen we in vers 16 beginnen te lezen. 1 Korinthe 15, vers 16, immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos en dan bent u nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als er geen opstanding uit de dood gaat plaatsvinden, als de doden niet opgewekt worden, dan zijn zij die in Christus ontslapen, verloren. Dus Paulus brengt zelfs de opstanding der doden helemaal in verband met het niet verloren gaan. Dit is dus ook de inhoud van het behouden zijn. De betekenis van het behouden zijn is dat je straks deel hebt aan de opstanding der doden. En dan zegt hij dit, als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn, vers 20. En dan even dat idee hè, van Paulus zegt hier, hij zegt, als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ook hier heb ik onbewust heel lang gelezen, als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, ja, dan zijn we beklagenswaardig. Maar we hebben niet alleen dit leven, we hebben ook het leven in de hemel zometeen. Misschien heeft u dat ook wel lang gedacht. Alleen niet alleen voor dit leven, maar ook voor het leven straks in de hemel. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, niet alleen voor dit leven, zoals we het leven hier op aarde nu kennen, maar ook het leven dat gaat komen als de opstanding uit de dood gaat komen. Dus hij schetst een beklagenswaardig leven als we alleen maar het leven, dit leven hebben. Niet tegenover het leven in de hemel, maar dat schetst hij tegenover het leven dat gaat komen als wij net als Christus opgewekt zullen worden uit de dood. Want hij is de eersteling geworden, hij is de garantie van degene die zullen gaan komen. Een andere tekst die ik met u wil bekijken is 1 Thessalonicenzen 4. Dat is ook een hele bekende tekst als het gaat om de wederkomst, maar het gaat ook over de opstanding. 1 Thessalonicenzen 4. En dan gaat het over het terugbrengen. Laten we vers 14, 15 en 16 lezen. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij met hun woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Dus hier wordt gesproken over het terugbrengen met hem. En wat is dat terugbrengen? Dat terugbrengen is terugbrengen uit de dood. Ja, zij zullen, de Heer zal neerdalen en de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Dus de hele, wat er gaat gebeuren bij de wederkomst en het terugbrengen met hem, is het terugbrengen uit de dood. He, wij zullen de ontslapenen niet voorgaan, want zij zullen opstaan. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dus dat terugbrengen met hem is opstaan uit de dood. En daarom rouwen wij niet als mensen die geen hoop hebben. Ook daar weer hebben wij de neiging om te denken, ja, wij rouwen niet als mensen die geen hoop hebben. Wij hebben hoop en dan denken we, ja, we rouwen niet als mensen die geen hoop hebben, want onze dierbaren die zijn overleden zijn nu bij de Heer in de hemel. Zeker, natuurlijk is dat ook zo. Maar ten diepste zegt Paulus hier, wij rouwen niet als mensen die geen hoop hebben. Niet omdat we voor altijd buiten het lichaam bij de Heer in de hemel zullen zijn, maar wij hebben hoop vanwege de opstanding die gaat komen. Dat is onze hoop. En weet je, als je alleen maar inderdaad dit leven kent en je zegt, er zijn zoveel mensen om ons heen, zoveel mensen in ons land die werkelijk dit geloven. Misschien ook wel in je familie, in je vriendenkring, je buren, collega's, overal kom je mensen tegen. Er zijn zoveel mensen die ten diepste echt gewoon in de leugen geloven van, ja, je hebt alleen maar dit leven en je bent alleen maar een levend wezen en dan ga je dood en dat is het. Dat is alles wat er is. En dan is alles voorbij. En dan zal je nooit meer je geliefde ontmoeten. Er is geen hoop voor na dit leven. Nou, dan is werkelijk heel moeilijk de vraag te beantwoorden. Wat is nou ten diepste de zin van alles? Ik heb mensen bij mij gehad, jonge mensen, oudere mensen, die werkelijk met angst in hun ogen aan mij de vraag stelden, wat is voor jou de zin van het leven? Want ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wat de zin van het leven is. Als alles weer kapot gaat. Als je op je 30ste of je 40ste of je 50ste of je 80ste of je 90ste ga je gewoon dood. En dat is alles wat er is. Dan weet ik niet meer waar ik het allemaal voor moet doen. Ja, dan heb je inderdaad geen hoop. Dan is het inderdaad laten we eten, drinken en vrolijk zijn. En laten we dat maar zo heftig mogelijk doen, want straks is er geen vreugde meer na dit leven. Maar wij weten dat het heel anders is. We hebben een totaal ander perspectief op de toekomst. En dat is dat dit leven slechts de opmaat is naar het leven dat gaat komen. Zoals de Puritijnen zeiden, dit is slechts de kleedkamer voor het echte spel dat straks gaat komen. Dit is slechts de trainingsschool, dit is slechts de voorbereidingsschool op het leven dat straks gaat komen. En dat is zo mooi dat je het zo mag zien, want die opstanding uit de dood die gaat komen. Nou, zoals ik al zei, ik wil proberen om het iets dichter bij u te brengen. Graaf Ludwig van Zinzendorf was een bekende zendingsleider in de 18e eeuw. Hij leefde in dezelfde tijd als de Wesleys en George Whitefield, in de tijd van het grote ontwaken in Engeland en Amerika. U kent zijn naam misschien wel. Leen van Vaal heeft een heel mooi boek geschreven over het leven van graaf Zinzendorf. En dat boek heet Een brandend hart voor Jezus. En dat kan ik u van harte aanbevelen om dat te lezen. Een schitterend mooi boek. Een brandend hart voor Jezus. En toen de vrouw van graaf Zinzendorf is begraven, toen hebben ze ervoor gekozen om op haar grafsteen te zetten: hier rust voor een bepaalde tijd het stoffelijk overschot van de gravin Edmunte Dorothea van Zinzendorf. Hier rust voor een bepaalde tijd. En dat is nou precies waar we vanavond met elkaar over nadenken. Daarom mogen wij inderdaad met zekerheid en met overtuiging bij de begrafenis van onze geliefden, van onze dierbaren, als we afscheid moeten nemen van je vader of je moeder, of je man of je vrouw, of je zoon of je dochter, of wie het ook is. En hoe moeilijk dat is dat niet. Maar mogen wij met zekerheid zeggen, ja, tot dat. Het is een afscheid tot dat. Er zal een weerzien zijn. Hier rust voor een bepaalde tijd het lichaam van onze geliefde broeder, onze geliefde zuster, voor een bepaalde tijd, tot de dag die gaat komen. Zoals het staat in Johannes hoofdstuk 5. Laat me ook deze tekst voorlezen die hier helemaal bij past. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen zullen leven. Er gaat een dag komen, en Jezus noemde dat de jongste dag. De jongste dag gaat komen dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat ze zullen worden opgewekt uit de dood. Wat een troost, wat een geweldige zekerheid is dat. Nou, voor onszelf ook. Weet je, het mag ons rust en vrede geven. Want zoals ik al zei, we weten allemaal hoe makkelijk wij ziek worden. En wij waren vanmiddag bij vrienden. Wij hebben 13 jaar in Emmeloord gewoond. En vanmorgen heb ik gepreekt in Emmeloord. En dat is eigenlijk de plek waar wij het grootste netwerk hebben. Dat is eigenlijk de gemeente waar ik me nog steeds het meeste thuis voel, want daar hebben we heel lang bij gehoord. Ik ben daar lang voorganger van geweest, van die gemeente. Het is een hele levendige gemeente. Zoveel broeders en zusters die de Heere van harte lief hebben. Maar de afgelopen 7 jaar dat we daar nu weg zijn, hebben wij gezien dat best wel veel vrienden van onze eigen leeftijd, of iets ouder, mensen die net 5 jaar ouder zijn, of 10 jaar ouder zijn, dat best wel veel van hen ernstige gezondheidsproblemen hebben gehad de afgelopen jaren. We zijn alweer 7 jaar verder sinds wij daar zijn weggetrokken. En vandaag hebben we ook weer gesproken met een echtpaar waarvan hij ernstig ziek is geweest 2 jaar geleden. En zij heeft nu een ziekte. En zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Weet je, en naarmate wij ouder worden, begint het verval natuurlijk toe te nemen. Wij raken allemaal vroeg of laat een soort van in verval. En we danken de Heere God voor de gezondheidszorg. We zijn ontzettend blij met de geweldige gezondheidszorg waar wij van kunnen genieten. En daar mogen we ook volop gebruik van maken. Maar de werkelijkheid is, ik ben nu 53 en ik kan niet meer doen wat ik kon toen ik 23 was. En het zal de komende 20 jaar ook niet beter worden. Ik zal moeten accepteren dat er meer beperkingen bij komen. En sommige van jullie hier vanavond aanwezig hebben reëel te maken met het moeten inleveren. Zoveel ouderen waar ik mee praat, waar we dan tegen elkaar zeggen, of dat de broeder of de zuster tegen mij zegt, ik heb veel moeten inleveren. En dat is echt niet altijd makkelijk. Toen mijn vader zijn rijbewijs moest inleveren, nou, dat vond hij verschrikkelijk. Wat vond mijn vader het moeilijk dat hij niet meer auto mocht rijden omdat zijn ogen zo achteruit waren gegaan. En zo zijn er zoveel voorbeelden. Weet je, en dat is de werkelijkheid van ons leven zoals het nu nog is. Maar het goede nieuws is dat de Heer Jezus onze geneesheer is. En dat we op grond van ons geloof in zijn wederkomst en de opstanding uit de dood die gaat komen. En dat het graf echt leeg was, dat Jezus echt lichamelijk is opgestaan uit de dood in een verheerlijk lichaam. Maar dat was niet een onlichamelijk lichaam, dat was een lichamelijk lichaam. Hij zei zelfs tegen zijn discipelen, kom hier en zie, een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ik heb. En raak mij aan, zei hij tegen Thomas. En hij zei ook, hebben jullie iets te eten? En hij at van de vis en van de honingraad. Jezus stond lichamelijk op uit de dood. Het graf was echt leeg. Wij weten op grond van de Bijbel dat ook wij zullen opstaan uit de dood. En dat betekent, lieve mensen, dat wij uiteindelijk volkomen zullen genezen. Nu nog lijden wij aan het verval dat toeneemt. Nu nog is het zo dat jij en ik volgende maand bij de dokter kunnen zitten en dat de dokter ons moet vertellen dat we een ziekte hebben die nooit meer over zal gaan. Nu nog kan het gebeuren dat we een ongeluk krijgen en dat we er zomaar niet meer zijn. Nu nog dreigt de dood. En dat is een reële dreiging. En we lijden, we zuchten in dit lichaam. En we lijden soms pijn. En de dood is nog steeds een vijand. Het is een laatste vijand, zegt de Bijbel. En weet je, ik heb het voorrecht gehad om met best wel wat mensen heel dicht bij hen te zijn in de laatste weken en ook wel in de laatste dagen van hun leven. Ik heb best wel opgetrokken met mensen die gingen sterven. En ik heb gezien dat ook broeders en zusters die de Heere van harte lief hebben, die hem hun leven lang hebben gediend, die met heel hun hart en ziel verbonden zijn aan de Heer Jezus, dat het nog steeds echt wel moeilijk is geweest om de dood tegemoet te treden. Om door die doodsjordaan te gaan. En het is een laatste vijand. Maar we weten dat uiteindelijk de Heer Jezus ook die vijand voor ons zal overwinnen. Dat zelfs de lichamelijke dood overwonnen zal worden als hij straks ons zal laten delen in zijn lichamelijke overwinning over de dood. En dat betekent dat wij uiteindelijk naar geest, ziel en lichaam volkomen zullen genezen. Het zal goed komen met ons. En als je dat weet, dan geeft heel veel gerustheid. Inderdaad, zoals we in een van onze paasliederen zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nou, dat is niet helemaal zo, want we zijn nog steeds wel echt bang voor de dood. Maar ten diepste mogen wij zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. En we mogen weten dat er uiteindelijk, weet je, een tijd gaat komen dat we ook geen psychische moeite meer zullen kennen, dat er geen fobieën meer zullen zijn, dat niemand meer depressief zal worden, dat we nooit meer burn-out of overspannen zullen raken, dat iedereen van zijn persoonlijkheidsstoornis verlost zal zijn, wat het functioneren zo moeilijk maakt, dat niemand meer een psychose zal krijgen of het zo moeilijk zal hebben in zijn emotionele leven dat hij niet meer verder wil leven. En dat je lichaam met alle pijn die je lichamelijk nog kan hebben in dit leven, met alle ziekten die zich kunnen aandienen, wij mogen weten, dit is de inhoud van het goede nieuws. Dat straks, bij de opstanding der doden, als ook wij Christus zullen volgen en een verheerlijk lichaam zullen hebben, dat we naar geest, ziel en lichaam volkomen genezen zullen zijn. En dat we nooit meer op enige wijze zullen lijden aan alles waar we nu nog aan kunnen lijden in dit vergankelijke, sterfelijke lichaam. En dat, lieve mensen, dat is heel goed nieuws. En ik hoop dat het vanavond een beetje tot u doordringt. Dominee Van der Veer heeft het zo gezegd. Als je in Jezus Christus gelooft, dan zie je niet de dood op het leven volgen, maar dan zie je het leven op de dood volgen. Wij zien het niet zo dat we nu leven en dat we daarna dood zijn. Nee, we zien het zo dat we nu nog leven in een sterfelijk lichaam. Dit is meer het land van de doden dan het land waar we naartoe gaan. We zijn nu nog in het land van de doden, want ons lichaam is nu nog dood. Het is nu nog sterfelijk, zoals we hebben gelezen in Romeinen 8, vers 10. Maar we gaan naar het leven. We zijn straks over ons lijden heen, dan zijn we overleden, dan zijn we bij de Heer in de hemel. En als de bazuin zal klinken en als Christus zal terugkomen, dan zal zelfs ons lichaam verlost worden tot eer van de genade van God en tot eer en verheerlijking van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En dominee Van der Veer zei ook dit, dat als wij in Christus zijn, dan kan je in de herfst van je leven geloven in de lente die daarop gaat volgen. Als je in de herfst van je leven bent, weet je, het is nooit vergane glorie. Maar je bent op weg naar de lente die gaat komen. Hoe mooi is dat? Dat geeft ons zoveel troost. Er zijn zoveel mensen die bang zijn voor de dood. Mijn vrouw en ik, we hadden het vandaag nog over een dierbaar familielid die zo in een psychische crisis is terechtgekomen. En ten diepste is er zoveel angst in zijn hart. Hij is zo bang geworden. Zo bang voor de toekomst. Bang voor hoe het zal gaan met hemzelf, met zijn kinderen, met zijn financiën. Zoveel angst. Weet je, maar dit goede nieuws neemt onze angst weg. Jezus is gekomen, want ten diepste denk ik dat al onze angsten ten diepste ergens ook voortkomen uit angst voor de dood. En de Heer Jezus zegt, de Bijbel is gekomen om ons te verlossen van onze angst voor de dood. Om hen die gebonden zijn door angst voor de dood, daarvan te bevrijden. Als je hier vanmiddag zit, vanavond zit, en als je eerlijk bent, dan zeg je, ik voel me ook heel erg gebonden door angst voor de dood. Dan is de Heer Jezus hier vanavond om door zijn woord, om door het woord dat hij tot ons spreekt, vanavond om je daarvan te bevrijden. Zodat je weet dat je veilig bent. Veilig in Jezus' armen. Dat veilig in Jezus' armen is niet alleen voor na dit leven, maar dat is vanwege wat er straks met ons zal gebeuren bij de wederkomst, is dat ook voor hier en nu. We zijn nu al veilig in Jezus' armen en niets en niemand kan ons uit zijn hand roven. En dat is het mooie van wat wij mogen weten. Ik sluit af met een laatste citaat van een man die u waarschijnlijk wel kent. Ik heb donderdag bij zijn graf gestaan. Begraafplaats Ereveld Loenen. Ik moest donderdagavond spreken in Eerbeek. En ik wist dat hij begraven ligt op Ereveld Loenen. Ik was daar nog nooit geweest. Dat is een speciale begraafplaats die na de oorlog is gecreëerd voor mensen die in het verzet hebben gezeten in de oorlog. Die heldendaden hebben verricht, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Mensen die gestorven zijn in de oorlog in strijd tegen de terreur, in strijd tegen de onderdrukking. En ook mensen die later in uitzendingen van ons land, missies elders in de wereld, zijn gestorven vanwege de oorlogen waarin ze betrokken zijn geraakt. Ik heb het over Casper ten Boom, de vader van Corrie ten Boom. Hij ligt begraven op het Ereveld in Loenen en ik had dat een keer gelezen en toen dacht ik, als ik naar Eerbeek ga, dat ligt daarnaast, dan ga ik naar zijn graf. En het was heel mooi om bij zijn graf te staan. En weet u, Casper ten Boom, hij is voor mij een heel groot voorbeeld. Er is een boekje wat door zijn dochter Corrie ten Boom is geschreven, dat heet Vader ten Boom, of Casper ten Boom, ik geloof een van beide, maar dat is onlangs door Gideon weer uitgegeven. En ik wil u ook aanmoedigen om dat te lezen. Ik was zo blij. Ik had dat hele oude boekje, had ik een keer uitgeleend, nooit meer teruggekregen, ik ben het verloren, terwijl ik het een juweel van een boekje vond. En ik was zo blij dat het weer uitgegeven werd. Ik heb het weer helemaal gelezen. En het was zo'n karaktervolle man. Hij was zo oprecht levend voor de Heer. Zo onzelfzuchtig, zo dienend. En hij heeft zijn leven, zijn huis opengesteld voor mensen die onderdak nodig hadden in de oorlog. Veel Joodse onderduikers en andere onderduikers die aan de Bartjorenstraat in Haarlem hun toevlucht vonden. En toen zijn ze verraden en de familie ten Boom is Casper ten Boom, Corrie ten Boom, Betsy ten Boom, Willem ten Boom, Peter ten Boom, een neefje van Corrie, zijn allemaal gevangen genomen, meegenomen. En toen werd Casper ten Boom achter in die vrachtwagen geplaatst en toen was er een Duitse officier die tegen Casper ten Boom zei, meneer ten Boom, als u belooft dat u niet meer zult doen wat u heeft gedaan, dat u niet meer doorgaat met het werk waar u mee bezig was om anderen onderdak te bieden, dan mag u nu uit de vrachtwagen stappen en dan mag u weer uw huis binnentreden. Maar toen zei Casper ten Boom, ik zal altijd iedereen die bij mij aanklopt om hulp, ik zal altijd de deur voor deze persoon openen en hem of haar onderdak bieden. En hij bleef gewoon in die vrachtwagen zitten. En 9 dagen later is Casper ten Boom overleden. Hij kwam in de gevangenis in Scheveningen terecht en hij heeft niet lang meer geleefd, want hij was bijna 90 jaar oud. En hij is gestorven in de gevangenis in Scheveningen. Maar ik denk dat het een van de laatste dingen, want het schijnt dat die ontmoeting in het politiebureau in Haarlem, waar ook Peter ten Boom bij was, die dat later ook heeft verteld, dat het een stukje hemel op aarde was toen Casper ten Boom daar met zijn dochters en zijn zoon en zijn neefje, of zijn kleinkind bedoel ik, zaten met andere mensen die opgepakt waren en Casper ten Boom die zat te praten en Peter die zei, het was onvergetelijk, er was zo'n aanwezigheid van God in dat politiebureau. Want vader droeg de aanwezigheid van de Heer met zich mee. En ik denk dat dat een van de laatste dingen die hij gezegd heeft tegen zijn kinderen is iets wat hij zo vaak zei. Mijn lieve kinderen, vergeet nooit. Het beste komt nog. En dat is wat wij mogen weten. En dat is de boodschap van vanavond. Het beste komt nog. Dit is slechts de opmaat van het prachtige muziekstuk dat gaat komen. En weet je, de eerste komst van Christus was in grote heerlijkheid. Daar lezen we over in de evangeliën. Weet je, dat was in grote heerlijkheid. Maar de tweede komst, als Christus gaat wederkomen, dan zal deze wereld getuigen van een heerlijkheid die de wereld nog nooit heeft gezien. Hij kwam in nederigheid, hij komt in grote heerlijkheid. Die heerlijkheid zal vele malen groter zijn dan de heerlijkheid die we tot nu toe hebben gezien. En dat is de overwinning van Jezus als hij gaat komen. En als je in Christus bent, als je in hem gelooft, dan mag je uitzien naar die dag dat hij gaat komen. Dat we met hem zullen opstaan en hem tegemoet zullen gaan. En dat we voor altijd met hem zullen zijn. En dat wij voor altijd in een verheerlijk lichaam zullen leven. We begrijpen het niet allemaal, dat weet ik ook. Ik spreek hier vanavond over en ik denk dat we ook wel een beetje verlegen ermee zijn om erover te spreken, omdat we het niet helemaal begrijpen. Hoe zit dat dan met dat verheerlijkte lichaam? Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. We begrijpen het niet helemaal, we hebben nog steeds veel vragen daaromtrent. Het wekt ook vragen op. Maar dit is wat wij weten. Christus leeft. En wij leven nu al met hem. De geest is nu al levend met Christus. Maar straks zullen wij zelfs ook lichamelijk leven met hem zoals hij nu leeft. Geprezen zij zijn naam daarvoor. Halleluja. Amen. Laten wij de Heere danken in gebed. Heren, wij danken u voor de teksten die wij mochten lezen. We danken u dat uw woord zo duidelijk is en eenduidig ook wat dit betreft. Heer, we bidden u dat u onze ogen nog veel meer wilt openen voor wat uw woord zegt over de toekomst. Heer, dat we het evangelie zullen begrijpen. Dat we zullen begrijpen wat de behoudenis inhoudt. Dat u ons verlossen van verkeerde filosofieën. Verkeerd wereldbeeld, een verkeerde toekomstverwachting. Wilt u onze ogen openen voor wat uw woord leert? En we willen u gewoon met ons hele hart, zoals we vanavond bij elkaar zijn, willen we u danken, Heer, dat we dit uitzicht hebben. Dat we niet rouwen, zoals mensen die geen hoop hebben, ook als we denken aan onze dierbaren die zijn overleden. Maar dat we dit mogen weten. Dat we dit met zekerheid mogen weten. En dat het maar voor een bepaalde tijd is. Dat we afscheid hebben moeten nemen. En dank u wel dat we mogen uitzien naar uw komst. En zo bidden we voor elkaar, Heer, dat die verwachting sterk zal zijn. Dat wij ook de komende tijd nog veel meer getrokken zullen worden naar uzelf. En dat we nog veel meer zullen roemen in uw genade. Zullen roemen in uw overwinning. Zullen juichen vanwege uw opstanding uit de dood. En dat de vreugde in u onze kracht zal zijn. Wilt u ons ook verlossen van onze angst? Heer, als we soms nog echt angst voelen diep van binnen, vanwege wat zou kunnen gebeuren. Dank u dat u hier vanavond bent en ons uw vrede geeft. Dat u in ons midden bent en dat u ook heel persoonlijk tegen ons zegt, ik geef jou mijn vrede. Vrede zij jou. Omdat u onze vredevorst bent. We danken u, Heer, u bent overwinnaar en we aanbidden u dat u heeft gezegevierd. We prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen.